Goedemorgen, gemeente. Wij lezen met elkaar uit de Openbaring, het eerste hoofdstuk. Openbaring, hoofdstuk 1. En wij lezen vers 1 tot en met vers 11. Openbaring, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 11. Ik zal niet elk onderdeel van dit gedeelte vandaag bespreken, omdat ik volgende week een complete preek wil houden over de verheerlijkte zoon des mensen in Openbaring 1. De verheerlijkte zoon des mensen. Dus wij beperken ons tot een bepaald gedeelte van deze eerste 11 verzen. Wij lezen Openbaring hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 11. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden heeft en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook een broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira en naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Tot zover de schriftlezing. Deze morgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, ik weet niet of u wel eens de onthulling van een kunstwerk hebt bijgewoond. Maar bij zo'n gelegenheid heb je altijd uiteenlopende reacties. Degenen die de kunstenaar persoonlijk kennen, vervallen over het algemeen een superlatieve. Ze roemen de schoonheid van het kunstwerk. Vreemden daarentegen vinden het maar niets of hebben op en aanmerkingen. Nou, datzelfde mechanisme werkt ook ten opzichte van de Heilige Schrift, de Bijbel. En meer in het bijzonder ten opzichte van het laatste, 66ste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. Voor degenen die de kunstenaar niet persoonlijk kennen, blijft het eigenlijk een gesloten boek. Wat de betekenis betreft, tasten zij in het duister. Ze weten er geen raad mee. Voor hen is het werkelijk abracadabra. Zij daarentegen, die de kunstenaar kennen en ook van zichzelf weten het werk van zijn handen te zijn, verblijden zich. En ze leven in het licht van de openbaring. Nou, de vraag is nu natuurlijk, bij welk soort mensen hoor jij? Ken jij de kunstenaar, de schepper, God van jouw leven vanuit een persoonlijke relatie? Erken je dat jij het kunstwerk bent van zijn handen? Dat je door hem, door adem, de stof leem bent. Kunstwerk ben je. Kroon op zijn schepping. Nu lezen wij in Openbaring 1 vers 1, Openbaring van Jezus Christus. Er wordt niet gesproken over openbaringen in het meervoud, maar over openbaring enkelvoud. In het Grieks staat er het woordje apocalyps. Letterlijk duidt dat op het wegnemen, het onthullen van iets. Het wegnemen van een bedekking. Ook kan het vertaald worden met verschijning. Verschijning. Zo gebruikt Paulus in zijn brief aan de Galaten dat woord als hij zegt dat hij het evangelie niet van een mens ontvangen heeft, maar door apocalyps, door openbaring, onthulling van Jezus Christus. Het is de onthulling van iets wat eerst bedekt, eerst is het verborgen. Je ziet het niet, je weet niet wat het is, maar dan wordt de onthulling gedaan, de bedekking wordt weggenomen, het wordt zichtbaar. En dat verborgene is hier in de openbaring de toekomst. De toekomst, de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En die toekomst wordt nu onthuld. Dat is de openbaring. Nu is het belangrijk dat je beseft dat de openbaring een profetisch boek is. Dat is belangrijk. In openbaring 1 vers 3 lees je: zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie. Het is profetie wat we met elkaar. Het is een profetisch boek. Als je het 22e hoofdstuk even opzoekt, ik wacht even totdat je het hebt opgezocht. Laatste, 22e hoofdstuk. Dan wordt het daar ook nogmaals nadrukkelijk en bij herhaling gezegd dat het hier om profetische woorden gaat. Openbaring 22 vers 7, daar lees je: zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Zie je dat? Profetie. Ook vers 10. Vers 10. Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Ook vers 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. En ook vers 19. Als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie. Het gaat in deze hoofdstukken, met name hoofdstuk 4 tot 22, om profetie. Het is een profetisch boek. Het zijn profetische voorzeggingen. Ja, zeg je, maar had de eerste, de geadresseerde, die zeven gemeenten in Klein-Azië, wat hadden die daar nou voor troost aan als het gaat om dingen die in de verre toekomst plaatsvinden? Nou, misschien mag ik die vraag beantwoorden met een tegenvraag. Wat voor bemoediging was de eerste messiaanse profetie voor Adam en Eva over het zaad van de vrouw dat de kop van Satan zou vermorzelen? Een profetie die een paar duizend, zo 4000 jaar later pas in vervulling zou gaan. Wat voor bemoediging was het voor Adam en Eva dat ze zouden horen dat duizenden jaren later pas de kop van Satan vermorzeld zou worden? Nou, het antwoord is natuurlijk dat het hen een venster op de toekomst gaf waarin de Satan verslagen zou zijn. En Silo, Genesis 49 vers 10, en Silo zou regeren in vrede en gerechtigheid en de volken hem gehoorzaam zouden zijn. Nu, grote delen, niet al het profetisch woord, maar grote delen van het profetisch woord gaan over de verre toekomst. Denk maar aan die messiaanse profetieën. Denk aan de profetieën over de wereldrijken in Daniël. Denk aan al die teksten die spreken over het komende koninkrijk en al die andere teksten. Veel profetieën gaan niet over de nabije toekomst, maar over de verre toekomst. Nu, wanneer openbaring 4 tot 22 profetisch zijn, en dat is wat wij geloven op grond van de schrift, dan zijn de eerste geadresseerden, die zeven gemeenten, de mensen die in die tijd leefden, getroost en bemoedigd door de wetenschap dat God een soeverein God is. Die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen en zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat hij doet is goed. Hij is een soeverein. Hij zit op de troon. Veel profetieën, nogmaals, gaan niet over de nabije, maar over de verre toekomst. En het is een geweldige troost om te mogen weten dat niet het kwaad het laatste woord heeft, maar de Heere. niet het onrecht en de duisternis en de leugen, maar het recht, de waarheid en de gerechtigheid en de vrede. God heeft het laatste woord. En dat was voor de eerste geadresseerde en ook voor ons een geweldige bemoediging. Nu de slotfase van de menselijke geschiedenis wordt in een profetisch vergezicht onthuld. De bedekking wordt ervan afgenomen. En wij verwonderen ons en we zijn met heilig ontzag en heilige vrees voor God vervuld voor de dingen die komen gaan. Maar wij vatten moed, omdat God op de troon zit en soeverein werkt in alle dingen naar de raad van zijn volmaakte wil. Nu, zoals het bij een kunstwerk gebruikelijk is, wordt de onthulling van de toekomst niet maar door de eerste de beste gedaan, zoals het ook bij kunstwerk niet de eerste de beste is. Nee, er wordt er speciaal iemand voor gezocht om die onthulling te doen. En ook hier in onze teksten is dat niet maar de eerste de beste. Nee, de Heere Jezus Christus, de leeuw van Juda en het lam dat geslacht is, is volgens Openbaring 5 de enige in hemel en op aarde die het waard is om deze onthulling te doen. De Heere Jezus Christus. Nu hebben de MBG en ook de HZV, daar is in de Statenvertaling als opschrift, Openbaring van Johannes. Terwijl het geïnspireerde opschrift zegt, Openbaring van Jezus Christus. De openbaring van deze eindtijdgebeurtenissen is een openbaring van hem. Dat wil zeggen, de openbaring vindt zijn oorsprong in Christus. In de persoon van de Heer Jezus. Het hele oordeel, zegt de Heer Jezus, is door de Vader aan de Zoon gegeven. Maar het is ook, zoals we tijdens het kindermoment gehoord hebben, een openbaring van de verheerlijkte persoon van de Heer Jezus Christus. Je zou ook mogen zeggen, dat wat de psalmen zijn voor het Oude Testament, dat is de openbaring voor het Nieuwe Testament. Je moet dat de komende tijd, die 22 hoofdstukjes, want het zijn maar kleine hoofdstukjes, lezen. En dan zie je dat Christus bezongen wordt. Dat hij verheerlijkt wordt. Dat hij aanbeden wordt in alle toonaarden. Wordt zijn eer en zijn heerlijkheid geëtaleerd in de openbaring. Dus het is een openbaring van de Heere van Christus. De openbaring vindt zijn oorsprong in hem. Maar ook Christus zelf wordt in deze openbaring heerlijk uitgestald en verkondigd. Het is een geweldig Bijbelboek. En ik vind het geweldig om deze tekst met u de komende tijd te gaan overdenken. Dus hij zelf is het hart. Maar zoals gezegd, de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dat staat er wel. Het is de openbaring die God hem gegeven heeft. Met andere woorden, God de Vader geeft deze openbaring aan God de Zoon. Zoals gezegd, de Heer Jezus zegt in Johannes 5, vers 22. Het hele oordeel is door de Vader aan de Zoon gegeven. De oorsprong en bron is in God. Hij is de kunstenaar of de architect, de bedenker, de ontwerper. De openbaring is door God gegeven. En de Heere God zelf staat ook in voor de betrouwbaarheid van de openbaring. Nu, alle schrijvers van het Nieuwe Testament verzekerden ons dat hun woorden Gods woorden zijn. En zo ook in de openbaring. Ook hier wordt dezezelfde betrouwbaarheid bij herhaling bevestigd. Ik citeer in Openbaring 19, zegt de engel, dit zijn de waarachtige woorden van God. Blijkbaar moet je daar keer op keer bij bepaald worden. En ook in Openbaring 21 lezen wij, deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En ook Openbaring 22 ten overvloede, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Dus datgene wat we met elkaar gaan overdenken de komende tijd, gemeente van onze Heer Jezus, zijn de betrouwbare, de waarachtige woorden van God. Het is niet maar het bedenksel van Johannes. Het is het woord Gods. Zoals Petrus ook zegt, dit moet u allereerst weten. Nou, daarom dat wij er ook voor in onze studie mee beginnen. Dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken, of staat er letterlijk, hebben bij God vandaan gesproken. Hebben bij God vandaan gesproken. 2 Petrus 1 vers 20. Nou daarom, omdat het de woorden van God zelf zijn, worden we ernstig gewaarschuwd om eerbiedig te luisteren, om de woorden ter harte te nemen en ook om daar niets aan toe of af te doen. Johannes sluit de openbaring af met de woorden: als iemand aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Dus de openbaring is de unieke nieuwtestamentische profetische onthulling van de toekomst voorafgaande aan de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus Christus in hemelse macht en majesteit, als Hij komt als de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Nu, zoals bij elke onthulling, wil de kunstenaar dat zijn kunstwerk gezien wordt. Mijn vrouw en ik, wij hebben een keer een huis gekocht. En daar stond voor in de tuin een kunstwerk. Wij vonden het onogelijk. En wij hebben achterhaald wie het kunstwerk had gemaakt. En wij hebben opgebeld en wij hebben gezegd: wij zouden het fijn vinden, u mag het van ons hebben. Neemt u het maar weer terug. En weet u wat die kunstenaar toe zijn? En zeg je: maar daarvoor heb ik het niet gemaakt. Ik heb het juist gemaakt. Het moet daarvoor dat de pand staan. Het moet door iedereen gezien worden. Het moet door iedereen gezien worden. Nou, dat is een typisch kenmerk van een kunstenaar die wil dat zijn kunstwerk, wat op een bepaald moment onthuld is, dat het gezien wordt. Dat het gezien wordt. Nou, zo ook hier. Het is, lees maar mee. Het is de openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien. Letterlijk wordt het hier trouwens niet over dienstknechten, maar over slaven gesproken. Dat zij alle die hun eigen wil ondergeschikt hebben gemaakt in de wil van de Heere. Het gaat hier om mensen die gemotiveerd door liefde en door dankbaarheid voor het genadewerk waaraan zij deel hebben gekregen uit genade. De Heere gaan gehoorzamen. Het gaat om knechten die God dienend, God verheerlijkend leven. Een belangrijke vraag: ben jij zo'n dienstknecht? Mag jij jezelf een slaaf en doulos van Jezus Christus noemen? En nu is de wil van de Heere dat al zijn dienstknechten, en als het goed is zijn dat al Gods kinderen, zicht krijgen op de openbaring. Die bedekking wordt er juist van afgenomen, zodat je het gaat zien. Zodat je zicht krijgt op het, ik zeg het populair, eindscript van het laatste der dagen. En gemeente, dat is een verontrustend en ook een onthutsend gezicht. En het vervult ons met vrees, maar tegelijkertijd ook met dankbaarheid, omdat je weet dat niet de duivel, de vijand van God en Gods kinderen het laatste woord heeft, maar de Heere zelf, de Heere van de legermachten. Het is dus niet de bedoeling dat de openbaring een gesloten boek blijft. Nee, het moest juist, het wordt onthuld, zodat het zichtbaar wordt. En het mag nooit uit de gemeente van Christus weggehaald worden. Hij heeft het juist gegeven, zodat we het zien. Keer op keer. Het moet gezien worden. Het is de openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien. Wat? Nou, zegt Johannes, dat wat spoedig moet geschieden. Spoedig. In de betekenis van het staat voor de deur. Elk moment kan het zo ver zijn. Het is op handen. Wat spoedig moet geschieden. Nou, laten wij daar wel bij in gedachten houden, broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Elke nieuwtestamentische gelovige, let goed, elke nieuwtestamentische gelovige leefde in de verwachting van de aanstaande, de op handen zijnde wederkomst van de Heer Jezus Christus. En daarbij is de dag van de wederkomst vandaag natuurlijk 2000 jaar dichterbij als toen de Heer er zelf over sprak. Met dat we dat gezegd hebben, moeten we ervoor oppassen om vanuit overspannen verwachtingen jaartallen te noemen en generaties aan te wijzen. In het recente verleden hebben we daar droevige voorbeelden van gezien. Nee, de Heer heeft ervoor gewaarschuwd dat we ons onthouden van het noemen van generaties en of tijden of jaartallen. Wel kunnen wij zeggen dat de tijden of de tekenen van de tijd wijzen in de richting van Jezus' wederkomst. Het wereldtoneel lijkt zich in rap tempo in gereedheid te maken voor de laatste slotfase van de wereldgeschiedenis. Nu, het is in 90 na Christus, dat Johannes spreekt over wat spoedig moet geschieden. En dat heeft velen ertoe gebracht om te zeggen dat de laatste dagen zijn aangebroken na de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En daarbij wijzen zij erop dat ook de apostelen geloofden dat de eindtijd reeds was begonnen. Dan laat ik daar het volgende over zeggen. Het is duidelijk dat Paulus en al de nieuwtestamentische gelovigen leefde in de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, Paulus geloofde dat hij dat zelf zou meemaken. Maar anderzijds verwachtte hij ook dat hij voor die tijd zou komen te overlijden. Ik ga dat nu niet onderbouwen, maar vanuit het Nieuwe Testament is beide waar. Hij verwachtte de wederkomst mee te maken, maar tegelijkertijd verwachtte hij dat hij voor die tijd zou overlijden. En het is alle twee waar. Dat is precies zoals een nieuwtestamentisch christen hoort te leven. Wij verwachten de Heer Jezus Christus hier en nu. En tegelijkertijd, gemeente, zou het heel goed kunnen zijn dat wij voor die tijd komen te overlijden. Maar daarom zeg ik vandaag nog wel Maranatha. Daarom leef ik nog wel alsof het vandaag de dag zou kunnen zijn. Daarom kijk ik nog wel verwachtingsvol omhoog. Nu is de Openbaring het enige boek van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament heeft 27 Bijbelboeken. En van die 27 Bijbelboeken is de Openbaring het enige Bijbelboek wat door bemiddeling van een engel aan ons is gegeven. Er staat hier Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. God de Vader, en tijdens het kindermoment werd dat ook al even gerefereerd, God de Vader geeft de openbaring aan God de Zoon. God de Zoon geeft de openbaring aan een engel, dat is een geschapen wezen, een dienende geest. En deze engel, boodschapper of tolk, begeleider, engel, die geeft de boodschap aan Johannes. Maar het is het enige nieuwtestamentische boek wat dus door bemiddeling van een engel is gegeven. Nou, welk ander Bijbelboek is ook door bemiddeling van een engel gegeven? Ah, u weet het wel. De wet. De wet is door bemiddeling van engelen aan Israël gegeven. Er is dus een engel die Johannes bij de hand nam en hem hoofdstuk voor hoofdstuk, het was natuurlijk geen hoofdstukken in die tijd, maar vers voor vers laat hij hem zien hoe het eindscenario van de laatste dagen voor de wederkomst van Christus zich zal voordoen. Dus zoals de wet door bemiddeling van engelen gegeven is, zo ook de openbaring van Jezus Christus. Daarbij vervullen engelen een opmerkelijk belangrijke rol in de openbaring. Van de 22 hoofdstukken zijn er maar 2 waarin geen engelen voorkomen. Het is eigenlijk het Bijbelboek waarin de meeste engelenactiviteiten voorkomen. Als je ooit een studie wilt doen over engelen, moet je in de Openbaring zijn. Het woord engel wordt engelen, meervoud, wordt 71 keer in de Openbaring gebruikt, meer dan in enig ander Bijbelboek. En het is deze engelgids die Johannes dus bij de hand neemt en hem stap voor stap leidt door deze eindtijdprofetie. Maar deze engel geeft het aan Johannes. Er staat hier en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Nou, wie is deze Johannes? Wie is hij? Nou, buiten de apostel Johannes kennen wij niemand met zo'n naamsbekendheid dat hij zich alleen maar als Johannes hoeft voor te stellen. En daarbij heeft Johannes zich volgens de overlevering in Efeze gevestigd, de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia, het huidige Turkije, waar zich ook de zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3 bevinden. Johannes, de zoon van Zebedeus, is de schrijver, niet de auteur, God is de auteur. Er is maar één auteur van de schrift, dat is God. Maar Johannes is de schrijver van de Openbaring, de discipel waarvan geschreven staat dat Jezus hem lief had. En daarbij is Johannes ook de enige die de Heer Jezus omschrijft als het woord. Dat is een typisch kenmerk. Of ik moet zeggen, er zijn eigenlijk hier twee typische kenmerken van de apostel Johannes. Dat hij de schrijver is. En het eerste kenmerk is dat hij over Christus schrijft als het woord. Hij begint zijn evangelie met: in het begin was het woord was bij God en het woord was God. In zijn eerste brief lezen wij wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben, onze handen getast hebben, van het woord des levens. En nu meteen bij de opening van de Openbaring in vers 2 lezen wij: deze Johannes heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus, alles wat hij gezien heeft. Johannes, de apostel Johannes, is de schrijver van de Openbaring. Het was trouwens onder zeer moeilijke omstandigheden, barre omstandigheden, dat hij de Openbaring heeft ontvangen. Als je even vers 9 leest, daar staat: ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de verharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus. Patmos is een klein rotseilandje 90 kilometer ten zuidwesten van Efeze. Als je ooit in Turkije bent geweest en daar aan die kustperiode, heb je waarschijnlijk overal die bordjes wel gezien met Patmos. Daar kun je naartoe, een dagtrip kun je maken naar Patmos. Klein eilandje, staat inmiddels natuurlijk een kerk op en weet ik wat allemaal meer. Maar goed, dat is een klein rotseilandje, 90 kilometer ten zuidwesten van Efeze. En Johannes was het daar omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus. Hij was verbannen vanwege zijn geloof, hij was een banneling vanwege het getuigenis van Jezus. Aangenomen wordt, is Johannes verbannen onder het schrikbewind van keizer Domitianus, die van 81 tot 95 na Christus aan de macht was. En ook in de brieven aan de zeven gemeenten komt deze vervolging ter sprake. Nou, dus verstoken van de gemeenschap der heiligen, geen broeders en zusters. Hij is eenzaam, onder barre lichamelijke omstandigheden. Hij was een oud man, omringd door golfgeklots, meeuwengekrijs, heeft de Heere hem de Openbaring gegeven. Er staat: deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus alles wat hij gezien heeft. Nou, dus dat tweede kenmerk van de apostel Johannes. Alles wat hij gezien heeft. Hij heeft het niet zelf bedacht, hij heeft het gezien en hij heeft het gehoord. Ook in zijn eerste brief voert hij als bewijs van betrouwbaarheid aan dat hij het met eigen zintuigen heeft waargenomen. In zijn eerste brief, in 1 Johannes 1 vers 1, zegt hij: wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben, wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Met andere woorden, Johannes zegt, kijk, ik ben een juridisch betrouwbaar getuige. Ik heb het zelf gezien. Ik ben ooggetuige geweest. Ik ben oorgetuige geweest. Ik heb het waargenomen met mijn zintuigen. Het was dus niet een of ander vaag, onduidelijk beeld wat hij gezien heeft. En waar hij wat over moest raden, hoe het precies in elkaar zat. Nee, het is duidelijk geopenbaard. Hij is een juridisch betrouwbare getuige. Nou, vervolgens lezen wij in vers 3 de eerste zaligspreking van de openbaring. Er volgen er nog veel meer. Maar dit is de eerste. In vers 3, zalig. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, je weet, het woord zalig betekent gelukkig. Nou, waarom is de openbaring op enkele oud-testamentische bijbelboeken na het minst gelezen bijbelboek, terwijl dat het enige nieuw-testamentische bijbelboek is waaraan een zegen verbonden is voor degene die voorleest en degene die horen? Hoe komt het dat dit boek zo weinig gelezen wordt en overdacht wordt? Ook in de kerk. Een belangrijke vraag is, leef jij onder de invloed van de boodschap van de openbaring? Leef jij in het licht van de aanstaande wederkomst van de grote koning? Wij hebben het bevel om die dag te blijven verwachten. En die verwachting die motiveert tot levensheiliging. Om je pinnen hier in dit leven maar niet te ver in de grond te slaan, maar om licht te reizen als pelgrim en vreemdeling. Weet je, een van de redenen waarom de openbaring bij velen gesloten blijft, is omdat de vijand van God en Gods kinderen niet wil dat zijn nederlaag bekend wordt. Satan is een verslagen en een overwonnen vijand. Zijn ondergang en oordeel staan nauwkeurig in de openbaring beschreven. En hij heeft er niet het minste belang bij dat dat algemeen bekend wordt. En daarom dat hij, de boze, alles in het werk zal stellen om ons bij de openbaring weg te houden. Om het te omgeven met een sfeer van onbegrijpelijke vaagheid. Nee, de vijand wil niet dat wij weten dat zijn einde nabij is. En als hij daarin slaagt, ontneemt hij ons het zicht op de heerlijke triomf van de grote koning en zijn gemeente. Terwijl de gemeente, de kerk van Jezus Christus, juist op dit kritieke moment van de geschiedenis moet weten dat de Heere God op de troon zit en in alle ontwikkelingen op het wereldtoneel werkt naar de raad van zijn volmaakte wil. Dat Christus te midden van het rumoer en het gebral van deze wereld zijn gemeente bouwt en dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Dat gemeente onder aanvoering staat van een triomfator, Jezus, die de dood, de Satan en de dood en de zonde heeft overwonnen. Juist nu heeft de gemeente de bemoediging nodig dat de Heere God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Het blijft niet zo, het blijft niet zo. Hou nog even vol, Christus komt. Dat is de boodschap van de openbaring. Niet het kwaad. Christus heeft het laatste woord. Hij is de Alfa en de Omega. Ik kom daar volgende week op terug. Lees de openbaring, broeders en zusters. En word bemoedigd om te volharden in een enthousiaste en onverschrokken navolging van onze Heere Jezus Christus. Een tweede reden waarom dit Bijbelboek bij velen gesloten blijft is het bezwaar van de grote hoeveelheid beeldtaal en symboliek die gebruikt wordt. Nu moet je bedenken dat, en dat werd aardig geïllustreerd deze morgen met deze verderkijker, dat Johannes in de verre toekomst heeft gekeken en daarbij dingen heeft gezien waarvan hij zich eigenlijk niet precies kon duiden wat het nu precies was. Hoe zou bijvoorbeeld iemand 2000 jaar geleden een raket hebben zich kunnen voorstellen? Kijk, als ik mijn fantasie daarover loslaat, dan denk ik aan een boom en dan de wortels die beginnen te branden en dan schiet hij de lucht in, zoiets dergelijks. Nergens staat dat de Heere God bij het oordeel over deze wereld gebruik maakt van atoomkracht. We willen ook daar zeker niet over speculeren. Als de Bijbel zwijgt, zwijgen wij. Ik weet niet van welke middelen de Heer zich zal bedienen. Maar Johannes gebruikte hem bekende beelden. Beelden waaraan hij moest denken bij het zien van de openbaring. Beelden die door God geïnspireerd zijn. Een andere reden heeft te maken met de historische achtergrond van de openbaringen. Het is geschreven ten eerste van de eerste grote christenvervolging onder de Romeinse keizer Domitianus. Christenen werden als fakkels in de tuin van de keizer gezet. Ze werden voor de wilde dieren gegooid. Velen stierven de marteldood. Velen zijn gekruisigd. En deze christenen hadden bemoediging nodig dat God de Almachtige is. Niet de keizer is Heer, Jezus is Heer. Aan hem is het laatste woord. En hij komt terug en hij zal zijn koninkrijk vestigen. Maar wat zou er gebeuren als dit boek in handen van de Romeinse overheid zou vallen? Het zou gebruikt kunnen worden als bewijs van verraad. Misschien dat Johannes daarom wel gebruik maakte van zoveel beeldtaal en symbolen. Maar broeders en zusters, door de inwoning van de Heilige Geest zijn de gelovigen wel degelijk in staat om de openbaring te begrijpen. En daar komt bij dat de meeste van deze tekenen en symbolen uit het Oude Testament komen, waardoor ze voor ons betekenis krijgen. Onder het verlichtende werk van de Heilige Geest en de nodige Bijbelkennis is de openbaring toegankelijk voor de 7 gemeenten die staan. Dat waren letterlijk 7 gemeenten, maar ze staan ook voor de kerk van Christus door de eeuwen heen. En ze staan ook voor deze kleine gemeente hier op de Heuvelrug. De Romeinen konden het lezen, maar ze gooiden het achterloze weg als abacadabra. Science fiction, onzinnig gedoe. Net zoals zoveel vandaag doen. Maar voor ons is de openbaring een geopend boek. De onthulling wordt er afgetrokken. En Jezus zegt, zie, zie. Het is de bedoeling dat het gezien wordt. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Vers 4, genade zij hun vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Het gaat hier om de genadegroet van de 3-enige God. De genadegroet van de 3-enige God. Genade is het wonder van Gods geschenk in Jezus Christus. Vergeving voor alle gelovigen in Christus. Van alle zonden die wij ooit gedaan hebben. En door hem Christus verdient aan het kruis. Je hebt het niet verdiend en toch ontvangen. Je hebt recht op de hel. Maar ontvangt om niet van Gods wegen het eeuwige leven. En Gods genade is de enige basis voor onze hoop op het eeuwige leven. En daar zit niets van ons bij, dat is alles van de Heer. Weet je, een meerderheid van de mensen, ik hoef u dat niet te vertellen, maar een meerderheid van de mensen denkt goede werken zalig te kunnen worden. Door zich aan de gouden regel te houden, wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook aan een ander niet. Of door wetsbetrachting, of gewoon door humaan te zijn. Maar dat is een rampzalige vergissing. De Bijbel zegt, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Goede werken zijn geen oorzaak, maar een gevolg van de zaligheid. Nadat God zijn genade geschonken heeft, wordt het nieuwe leven openbaar in het doen van liefde werken. Genade zij u en vrede. Vrede, wat geweldig. Voordat we die stormen en die oordelen, komen straks 3 series van 7 oordelen voorbij. De 7 zegeloordelen, de 7 bazuinoordelen en de 7 schaaloordelen. Je huivert en je huilt bij het lezen van al deze oordelen. Een storm steekt op, de wereld in brand. Maar daar is een kind van God met vrede in zijn hart, omdat hij deel heeft aan de genade van God. Vrede met God. We hebben vrede met onszelf. Weet je, dus voor die openbaring wordt ons die vrede op het hart gebonden. Eens raasde er een storm. En de zee beukte met woeste golven tegen de rotsen. De bliksem flitste, de donder rolde en de wind huilde. Maar in een spleet van een rots sliep een kleine vogeltje. Het sliep rustig, met zijn kopje onder zijn vleugel. Hij wist dat hij niets te vrezen had in zo'n sterke rots. Dat is vrede. Kunnen slapen in de storm. Christus is die rots en jij bent die vogel. Wij hebben vrede door hem, de rots, Jezus Christus. En door hem verliezen wij de moed niet. Wij hebben vrede, vrede van God. Waarom? Omdat we deel gekregen hebben aan zijn genade. Genade voorop en vrede als gevolg van die genade door onze geloofsverbondenheid met Christus. De storm raast, ja. Oh, de storm raast in de kerk en de storm raast soms in onze huwelijken en gezinnen. En zeker in deze maatschappij. Maar een kind van God in gemeenschap met God heeft vrede. Is het je opgevallen dat het een genade en vrede is van de drie enige God? Dat de drie eenheid hier genoemd wordt? Vers 4 en 5. Genade zij in vrede van hem die is en die was en die komt. Dat is God de Vader. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, dat is de Heilige Geest. U zegt de zeven geesten, is dat de Heilige Geest? Ja, dat is de Heilige Geest in zijn volheid. Dat is de Heilige Geest in zijn volheid. Moet je aan een ander moment maar eens een keer Jesaja 11 vers 2 lezen, waar ook over de Heilige Geest gesproken wordt in zijn volheid. En ook vervolgens staat er dan, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Dus het is genade en vrede. Waarom? Van een drieëne God. Waarom? Omdat God je heeft uitverkoren. De Zoon je heeft verlost. En de Heilige Geest je wedergeboren heeft doen worden. Je hebt deel gekregen aan zijn genade en zijn vrede. Ken je die vrede? Ken je die diepe, onaantastbare vrede in je hart en leven? Nou wil ik u nog wijzen op vers 10... waar staat dat Johannes in de geest was op de dag des Heren. Er staat, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Zie je dat in vers 10? Johannes was dus onder uiterst moeilijke, deprimerende omstandigheden. Verstoken van de gemeenschap der heiligen. Zonder zijn vrienden, zonder zijn broeders en zusters op dat eiland Patmos. En dan staat er dat hij in de geest was. In de HZV staat dat met kleine letters geschreven. Maar het Grieks kent geen hoofdletters. En soms gebruiken ze wel een hoofdletter om daarmee aan te geven dat het om de Heilige Geest gaat. Dus, maar je mag hier ook schrijven, hij was in de geest met een hoofdletter. Met andere woorden, Johannes was op de dag des Heer, dat is mijn inziens de zondag, de opstandingsdag. Hij was in de geest. Dat wil zeggen, hij leefde onder invloed van, hij was vervuld met de geest van God. Ezechiël had een soort gelijke ervaring. Ezechiël zegt, of in Ezechiël lezen we, terwijl hij de Heere tot mij sprak, kwam de geest in mij. Petrus zegt, toen hij op het dak in Joppe was, dat hij tijdens het gebed in geestvervoering kwam. En ook Paulus kwam tijdens zijn gebed in Jeruzalem in de tempel in geestvervoering. Nou, Johannes, dat gebeurt ook bij Johannes. De Heilige Geest, hij is vervuld met de Geest, leeft onder die barre omstandigheden in gemeenschap met God en wordt het instrument, het uitverkoren werktuig om deze openbaring te onthullen en in het licht te plaatsen, aan de gemeente te laten zien. Kijk, gemeente, wat een heerlijke, zalige boodschap het is dat Christus weerkomt. Weet je, de meeste gelovigen zijn onder barre omstandigheden als die van Johannes. Een beetje opstandig. Dus klagen steen en been. Omdat de Heer het niet beter voor hen maakt op dat moment. Maar Johannes onder bijzonder zware omstandigheden, in hoge ouderdom, was vervuld met de geest en klaar om Gods woord en wil te doen. En mogen de Heere ons helpen om van zijn voorbeeld te leren. Ik sluit af. Ik sluit af met het lezen van vers 11, waar staat, dat zijn de geadresseerden, de Heer Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste, het laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, Sardes, Philadelphia en naar Laodicea. Gemeente, ik hoop met u de komende tijd, komende zondag spreken we dan nog over de verheerlijkte zoon des mensen. Maar dan hoop ik daarna de 7 gemeenten, elke zondag 1 gemeente te bezoeken. Dus we gaan eigenlijk een rondreis doen door Turkije. En dan hopen we die 7 gemeentes daar te gaan bezoeken. Maar het woord 7 wordt in de Bijbel 600 keer gebruikt. En niet altijd, maar dikwijls staat 7 voor het getal van de volheid of de volmaaktheid. En waarschijnlijk dat er specifiek aan deze 7 gemeenten geschreven wordt, omdat ze samen een totaalbeeld vormen van de gemeente van Christus sinds het ontstaan van de gemeente in Handelingen 2. Het is een tijdloze prediking voor de gemeente, de ware kerk des Heren. Met andere woorden, deze 7 gemeenten zijn ook hier aan deze plaats vertegenwoordigd. Aan jou en mij is deze boodschap gericht. Natuurlijk aan deze 7 met name genoemde gemeenten. Maar ook aan jou en mij is dit woord van de Heren. Broeders en zusters, de onthulling wordt eraf gehaald. En als dienaar van de Heren, van het goddelijk woord, mag ik zeggen, zie. Zie de openbaring van Jezus Christus. Als jij nog niet aan hem ontdekt bent, als je zaligmaker en Heer, mag ik je dan vragen om voor een moment na te denken over je huidige staat. De Bijbel zegt dat je een misdadiger bent, een verloren zondaar op weg naar het eeuwig oordeel. Maar Christus is in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven aan het kruis. Zie op hem die daar aan het kruis hangt, het Lam van God. Stel je vertrouwen op hem. Mag je ook vergeving van zonde ontvangen. En die vreemde verklaring van onschuld, de rechtvaardigmaking. En het geschenk van het eeuwige leven. Zalig is hij die leest. Zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen en wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Amen. Laat ons samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we deze morgen een begin mochten maken met de overdenking van uw woord. We zeggen u dank voor de openbaring van Jezus Christus. Voor die geweldige onthulling die ons gegeven wordt. Opdat we het zouden zien en horen en in het licht van die openbaring zouden leven. We zeggen u dank voor de geweldige bemoediging die daarvan uitgaat. Dat niet de huidige machthebbers van deze wereld of systemen van deze wereld of de God van deze wereld de boosheid voor het zeggen heeft. Maar dat uiteindelijk u, Heere Jezus Christus, het laatste woord hebt. Maranatha, heiland. Maranatha, kom spoedig weer. De geest en de bruid zeggen, kom. Amen.